Goedenavond allemaal. Eén opmerking. Dit is mijn eerste keer als voorzitter van deze beeld van de raad. Dus als er verrassende dingen zijn, zeg het maar. Ik vind het grappig. Dus, vanavond zijn een viertal punten te behandelen voor de beeldvormende raad. En ik zou zeggen, punt 6 gaan we beginnen. We hebben een gast hier. En ik zou zeggen, mevrouw Bakker. Zij is van, als ik het goed zeg, het Perlstein Exploitatie BV. En aan u het woord, mevrouw Bakker.
Ja? Groen. Groen licht. Destijds, dat is 10 april geweest, is er een zienswijze ingediend namens het Perlstein Exploitatie BV en de heer B.E.L. Bakker. Dat is mijn vader. Wij hebben al sinds jaar en dag in het Doetinchemse vastgoed, dus wij zijn redelijk bekend met wat hier allemaal gebeurt. Ik heb mijn verhaal opgeschreven. Want anders wijken we misschien wel te veel af, ik in ieder geval. Als vastgoedbelegger actief in Doetinchem en vastgoedadviseur in de rest van Nederland heb ik met stijgende verbazing kennis genomen van het ontwerpbestemmingsplan parapluherziening uitsluiten woningbouw bestemmingen centrum en gemeente op 28 juni 2018, dat is vandaag. Het is alweer even geleden dat het bestemmingsplan voor de binnenstad opnieuw is vastgesteld vanwege het verlopen van de 10-jaarstermijn. Al vlot daarna werd een ontwerpbestemmingsplan, parapluherziening, geïntroduceerd om de woonbestemming uiteindelijk te maximaliseren tot 80 eenheden in de binnenstad van Doetinchem. Als u straks instemt met de wijziging, wordt de binnenstad Doetinchem verder onder druk gezet. Al veel gebouwen in de binnenstad staan te koop. Grote vastgoedbeleggers keren de stad de rug toe en nieuwe beleggers stappen niet in. Door technologische ontwikkelingen en de trek naar de stad komen de middensteden zoals Doetinchem verder onder druk te staan. Nog steeds bevinden we ons in een transformatieperiode die zijn weerga niet kent. Het beperken van de woonbestemming maakt het steeds lastiger om de stad Doetinchem aantrekkelijk te houden. In de afgelopen jaren heeft de gemeente Doetinchem vastgehouden aan oude plannen, zoals het realiseren van het project IJsseldocks, dat heeft geleid tot meer leegstand. De vraag is wanneer de gemeenteraad Doetinchem kansen aangrijpt om haar positie te versterken en de huidige en toekomstige leegstand om te zetten in een woonfunctie. Goede voorbeelden hiervan zijn Zwolle en Maastricht. Wellicht heeft u dat vandaag gelezen. Er is een onderzoek bekend geworden van het onderzoeksbureau Louter. Koppositie is 1 Amsterdam, 2 Zwolle voor woonaantrekkelijkheid, 6 Maastricht. En wij staan, Doetinchem, op plaats 61. Ik zou zeggen, werk aan de winkel. Het maakt de stad levendig en aantrekkelijk voor de woonconsument, of consument, hoe u dat ziet. Het invoeren van de BIS, bedrijven investeringszone, welke een enorm beslag legt op de financiële middelen, zo ongeveer 2,1 miljoen voor een periode van 5 jaar, is slechts een labmiddel en is niet een fundamentele oplossing. Graag wil ik u vragen om vanavond niet in te stemmen, maar het ontwerpbestemmingsplan aan te houden. In de komende periode heeft u gelegenheid om zich te laten informeren door marktpartijen die goed op de hoogte zijn van de recente ontwikkeling in de vastgoedmarkt. En dat zeg ik omdat dit initiatief in 2016 is genomen en in die tussentijd, in de afgelopen 2 jaar, ontzettend veel is gebeurd. Dus ja, soms moet je planvorming aanhouden of misschien wel helemaal laten zitten voor wat het is. Dat was mijn verhaal, voorzitter. Dank u wel.
Dank u wel. We hebben het verhaal van mevrouw Bakker ook nog op een A4 staan. Dus degene die geïnteresseerd zijn, die kunnen dat ook krijgen dan. Zijn er vanuit de raadsleden nog vragen voor mevrouw Bakker? De heer Ooms van Partij voor Lokaal Maatwerk.
Dank u wel, voorzitter. Even om het helder te krijgen, want misschien heb ik het verkeerd begrepen. Het gaat erom dat we geen woningbouw meer toestaan in het centrum.
Dat ligt voor aan de gemeenteraad, omdat om daarin te stemmen, dat is gemaximeerd tot 80 eenheden in de binnenstad. En wij zeggen, behoud de huidige bestemming en daar is het gewoon vrij. En daar heeft de gemeente genoeg mogelijkheden om met haar instrumenten die zij heeft te sturen. zodat het geen wildgroei wordt van allerlei woongebouwen, of dat nou appartementen zijn of grondgebonden woningen.
Ja, omdat ik juist de stukken zo hard begreep, maar dan kunnen ze ook de wethouder ook nog vragen, dat juist doordat we gaan reserveren juist kunnen sturen. Maar en u zei 80, ik las 100, maar dan zijn er 20 waarschijnlijk op andere plekken?
Dat is juist, ja. 80 zijn er gereserveerd voor het ei.
Oké, en hoeveel verschilt die 80 met wat er nu dan is als we niets doen?
Onbeperkt. Even zwart-wit. Het bestemming is op dit moment centrum. Dus, en daar kan van alles. Dat kan horeca zijn, dat kan winkels zijn en dat kan woningen zijn.
Hoeveel panden zijn er eigenlijk in het ei dan?
Hoe bedoelt u dat?
Ja. Wat is het totaal aanbod in het ei dan?
Qua woningen?
Ja, nee, gewoon qua panden.
Weet ik niet.
Zijn er nog meer vragen van de raadsleden voor mevrouw Bakker? Zou ik zeggen, dank u wel. En u komt straks nog heel even aan het woord. Hoor. Dus dan ga ik nu een rondje maken van of er nog vragen zijn voor het college bij de raadsleden. De heer Hubers, is dat?
Ja? Ja, ik had eigenlijk twee vragen. Kan de gemeente Doetinchem bij het aanpassen van het bestemmingsplan ook meer sturen op het bouwen van maximale woningbouw? Bijvoorbeeld door het instellen van maximale huurprijs voor de woningen? En vraag 2 is, komt er voldoende ruimte met het plan voor goedkope woningen voor zowel jongeren, mensen met een laag inkomen en ouderen? Is er daarnaast ook ruimte voor het om ervoor te zorgen dat meer woningen worden gebouwd voor net boven de huurgrens liggen, die ook voor jonge mensen met een middeninkomen betaalbaar zijn?
Dank u wel. Zijn er nog meer vragen voor het college? De heer De Jong van ChristenUnie SGP.
Er zijn 100 toegevoegde woningen of plannen of reserveringen vastgesteld. Ik lees eigenlijk dat bij de afwijkingsbevoegdheid dat die reserveringen eigenlijk nu al bekend moeten zijn of die plannen. Klopt dat?
Mevrouw Kamphuis van GroenLinks.
Welke bestemming krijgen de plekken voor waar de woonbestemming van afgehaald wordt? Is er ook ruimte voor natuur?
De heer Moos van Gemeente Belangen Doetinchem.
Dank u wel, voorzitter. Bij argument 2.2 wordt gezegd dat als de afwijkingsbesluit moet worden genomen, dat dit door het college, maar gaat het ook nog naar de raad komen? Of is dat alleen bij het college?
De heer Ooms van PVGLM.
Dankjewel, voorzitter. Ik was eigenlijk benieuwd de reactie ook van de wethouder op het verhaal van mevrouw Bakker. En ook over het aanhouden, of dat überhaupt kan en of dat toegevoegd waarde zou hebben. En hoe zij het verschil ziet met die 100 woningen en als je het nu onbeperkt laat, wat dan het risico is qua aantallen.
Sorry, verder nog vragen?
Ja, mijn vraag ligt er inderdaad een beetje in het verlengde van in hoeverre deze voorzieningen beperkend werkt voor het wonen boven winkels.
Dank u wel, heer Potier van PvdA.
Dat moest ik even zeggen.
Vragen? Dan geef ik nu het woord aan het college, aan mevrouw Lambrechts.
Dank u wel, voorzitter. Doet het uitstekend overigens. Ik zal de vragen aflopen in de volgorde waarin ze gesteld zijn. De SP die stelt 2 vragen. Die gaan over woningen voor... kunnen meer sturen op prijzen. En kunnen erop sturen dat er voldoende woningen voor jongeren en ouderen gebouwd worden en in goedkope segment. Dat is niet wat hier nu voor ligt. Wat nu hier in de Raad straks voor ligt, is puur de bestemming. Dus heeft het een woonbestemming, heeft het een gemengde bestemming, heeft het... Dus wat daar voor de rest mee gebeurt, wordt hier niet in het bestemmingsplan geregeld. Dat zijn wel zaken die wij in volkshuisvesting natuurlijk in de gaten houden. En toen we in 2016 afspraken maakten van hoeveel woningen mogen we nog realiseren en hoeveel sociale huur willen we daar van toevoegen. Toen hebben we bijvoorbeeld gezegd, op dit moment hebben we ongeveer 30% sociale huurwoningen in Doetinchem. Dat dat was toen in 2015 zo, dat percentage willen we handhaven. Dus als we voor de komende periode nog 1375 woningen mogen toevoegen, dan willen we dat daar 30% weer sociale huurwoningen van zijn. Dus die afspraken heeft u al met ons gemaakt. We zullen wel de, onze woonvisie weer gaan actualiseren. Zoals mevrouw Bakker net zegt, de wereld is veranderd sinds 2014. Dus er is alle aanleiding voor om in regionaal verband opnieuw naar de afspraken te kijken die gemaakt zijn. En ook weer lokaal te kijken of dat aanleiding geeft voor wijzigingen. De ChristenUnie SGP zegt van 100 woningen worden gereserveerd, waarvan minimaal 80 in het centrum van Doetinchem. En het college heeft een afwijkingsbevoegdheid. Klopt het dat een groot deel daarvan al gereserveerd is? Ja, het is in feite een tweedeling. Toen we de afspraken maakten over hoe we de 1375 woningen wilden invullen, hebben we toen gezegd van nou ja, in ieder geval 100 woningen willen wij reserveren voor het centrum. Voor plannen die, al in, ja, die bij rechten mogelijk zijn. En ja, plannen waarvan we weten dat ze waarschijnlijk nog gebruik gaan maken van de mogelijkheid om op dit moment woningen toe te voegen. Dat potje is bijna leeg. En juist omdat Doetinchem ook wonen in het centrum van belang vindt, hè, want het is inderdaad ook de levendigheid voor het centrum, ligt in dit voorstel nu voor om voor centrumwonen 100 woningen toe te voegen, waarvan 80 in het centrum van Doetinchem, 10 in Weel en 10 voor overige plekken in centra waar dat ja, nodig zal blijken.
De heer De Jong, ChristenUnie SGP.
Nou, dan heb ik nog een aanvullende vraag, want als je de voorwaarden leest van die afwijkingsbevoegdheid, dan staat er dat die geldt alleen voor bekende of bestaande plannen, enkel plannen waarvoor een reservering opgenomen is. Wordt er dan bedoeld van...
Dat klopt, want we voegen die woningen toe. Je hebt het over de eerste of over de tweede 100
nu? Deze nieuwe die vallen daar onder de categorie reserveringen.
Ja, de nieuwe vallen onder de categorie reserveringen en daarmee voldoen ze aan die voorwaarden. Als je het erover hebt van welke woningen gaan we dan honoreren, dan komen we eigenlijk bij misschien wel de essentie van het stuk wat nu voor ligt en waar mevrouw Bakker dan eigenlijk ook op inspreekt. Op dit moment is het zo dat het vigerende bestemmingsplan het mogelijk maakt om woningen te realiseren als dat de vastgoedeigenaar of de winkelier ook beter uitkomt als je het over het centrum van Doetinchem hebt vanaf de eerste verdieping. Wat wij met elkaar uit te voeren hebben, is de regionale afspraak die door uw raad is bekrachtigd, dat wij in de gemeente Doetinchem een beperkt aantal woningen de komende jaren mogen toevoegen, die 1375. En die moesten we verdelen, dat heeft u ook gedaan, zowel over het centrum als over de dorpen, als over het buitengebied. Dus daar hebben we een verdeling in gemaakt. Op het moment dat wij niet regelen dat mensen niet automatisch woningen kunnen bouwen op de eerste verdieping, zult u zien dat er op enig moment aanvragen gaan komen waar wij ja tegen moeten zeggen, want dat staat in het vastgestelde beleid. Terwijl we eigenlijk zeggen, dat zijn niet de kwalitatief goede plannen voor de doelgroepen die we daar op die plek willen hebben. Nou, dat beleid wat u heeft vastgesteld van we willen 1375 woningen toevoegen, verspreid over een aantal plekken. U heeft in de vertrouwelijke bijlage kunnen zien waar we die voorzien hebben. Dat moet doorvertaald worden naar bestemmingsplannen. Dat is op een aantal plekken al gebeurd in bestemmingsplannen. En dit is het bestemmingsplan voor het centrum, wat daar ook invulling aan geeft. En dan is het inderdaad zo, zoals mevrouw Bakker zegt, dat het niet meer bij rechten mogelijk is. Alleen, wij zitten in de bijzondere situatie in deze regio, dat wij weten dat we niet ongebreideld woningen kunnen toevoegen, omdat dat in de toekomst problemen gaat veroorzaken. Betekent dat dat wij geen woningen meer willen toevoegen in het centrum? Nee, maar we willen zelf het stuur in handen hebben. En door dit bestemmingsplan vast te laten stellen door u als raad, is die mogelijkheid er. En willen we nadrukkelijk in samenspraak met de vastgoedeigenaren en winkeliers tot planvorming komen die van waarde is voor de Doetinchemse binnenstad. Dan stelt GroenLinks de vraag, hoe zit het nou als die woonbestemmingen eraf gaan? Er gaan geen woningbestemmingen af. Ik hecht eraan om dat wel te benadrukken. Dus er zijn heel wat panden in het centrum van Doetinchem waar op de eerste verdieping gewoond wordt, rechtmatig. En die woonbestemming die blijft er gewoon op rusten. Wat we hier doen, is dat we niet bij rechten het mogelijk maken om zomaar een winkelpand of kantoorpand om te vormen tot een woning. Dan moet je inderdaad, langs het college. Het college is bevoegd, want als u instemt met dit raadvoorstel, zegt u als gemeenteraad van nou die bevoegdheid mandateren wij aan het college van Doetinchem. Is dat antwoord op uw vraag? En de vraag van gemeentebelangen heb ik daarmee ook volgens mij beantwoord. Even kijken. Ik heb in mijn reactie ook meegenomen hoe ik aankijk zeg maar, vanuit het college tegen de inbreng van mevrouw Bakker. En PvdA die vroeg nog, beperkt dit aanbod van wonen boven winkels? Herhaal me even, meneer Vautier. Beperkt het de mogelijkheid van wonen boven winkels? Het bestendigt de mogelijkheid die er nu is. En als we willen toevoegen, dan zullen we daar dus vanaf nu een expliciet besluit over moeten gaan nemen. Dat is wat er verandert. Dat was het, voorzitter.
Volgens mij zal de vraag van de SP nog lossen. Nu een maximum uur had je nog over? Of heb ik dan niet...
Wat zei je? Of het aanhouden. Ja. Ja, die vraag heb ik beantwoord. Ik zei van in het bestemmingsplan regelen wij dus niet de hoogte van huren. Dat is niet waar we... Ja, dus dat is beantwoord volgens mij. En de heer Ooms vroeg nog van wethouder, hoe kijkt u aan tegen de suggestie van mevrouw Bakker om dit plan aan te houden? Dat ontraad ik dus vanuit het college, omdat wij heel consistent uitvoering geven aan een raadsbesluit waarin u heeft vastgelegd hoe u wilt houden aan regionale afspraken. En dit geeft daar uitvoering aan. En het voegt in onze optiek niets toe om dat nu aan te houden. Dat gezegd hebbende, is het niet zo dat wij nu met ogen en oren dicht zeggen van oh, de wereld is veranderd en daar kijken wij niet naar. Nadrukkelijk niet. Het is een feit dat ook voor een middelgrote stad als Doetinchem het gelukkig merkbaar is dat de economie aantrekt. Zeker omdat ons verzorgingsgebied groot is. Zeker omdat we goed ontsloten zijn. Dus in de gesprekken met de regio die gaan komen, zal ik nadrukkelijk onder de aandacht brengen dat centrumstad Doetinchem afwijkt van heel veel andere kernen in de Achterhoek. En dat zich dat onder andere tot uiting doet komen in de lage leegstandspercentages die we hebben. En dat we inderdaad met elkaar constateren dat de aantallen die wij uitonderhandeld hebben, ja, de komende jaren in een rap tempo opraken, zou je kunnen zeggen. En ja, daarmee heropen ik wel onderhandelingen. Maar daar heb ik geen aanhouding van dit besluit voor nodig.
Dank u wel, wethouder Lambrus. Zijn er nog vragen voor de tweede termijn? Ik zie een rondje maken of... Ik zie de heer Ooms, PVLM.
Ja, even ter verduidelijking, want ik hoor u tussen neus en lippen door zeggen, dan mandateren jullie dat aan het college. Daar bedoelt u niet mee dat het nu bij ons ligt, maar nu is het helemaal niet weggeschreven. Nu kunnen ze bij wijze van spreken, laten we het Piet Somers gebouw nemen. Stel als ze daar nu 10 woningen in willen bouwen, dan kunnen ze dat zonder dat daar eigenlijk strobeet in weggelegd wordt. Maar met mandateren bedoelt u eigenlijk van, dan leggen we het bij het college neer. Maar komt het dan, dan komen ze dus helemaal niet in de raad meer, alleen als mededeling? Of hoe moet ik dat dan zien?
Nee, wat ik bedoel is dat, neem het Piet Somers pand. Stel, en dat is waar wij naartoe willen vanuit het college en ik ook als portefeuillehouder binnenstad. Stel dat de eigenaren van de Woliestraat kop bij elkaar steken en zeggen van ja, weet je, om de boel echt weer tot leven te brengen, denken we dat het goed is om een aantal panden woningbouw toe te voegen, want dan is het ook makkelijker inderdaad om die lege winkels daaronderin te verhuren. Ik zou in de ideale wereld willen dat zo'n plan komt, waarbij er een mix komt van vulling van panden en aangevuld met van nou ja, dan moeten er zoveel appartementen bij komen en we weten ook dat daar markt voor is. Dan kunnen we dat integraal bekijken. Als het dan zo'n groot plan is, dan zal ik dat uiteraard wel weer voorleggen aan de raad of daar een besluit over genomen moet worden voor het totale plan. Maar in basis legt u bij ons neer, als het om individuele panden gaat en het gaat om de toevoeging van 1 of 2 woningen, dat u zegt van nou, college, dat kunt u prima beoordelen en ook afhandelen. Is dat een antwoord op uw vraag?
Zijn alle vragen zo beantwoord? Dank u wel, alvast. Wethouder, dank u wel. Mevrouw Bakker, u heeft nog een stukje om een nabrander te doen. Als u nog een faaltje heeft, dan...
Ja, ik heb één opmerking. Als onder andere belegger in woningen merken we dat Doetinchem in trek is.
En mijn verzoek is aan u, laat de markt zijn werk doen. Want die weet donders goed wat ze moeten bouwen, waar vraag voor naar is. En die bouwen zeker niet voor leegstand.
Dank u wel, mevrouw Bakker. En dan gaat het verhaal vanavond mee naar de raadsvergadering. En dan rest er nog één vraag, een hamerstuk of een bespreekstuk. Hamerstuk? Ja? Nou, ik proef dat het een hamerstuk is, dus. Dank u wel, wethouder. En mevrouw Bakker ook, dank u wel.
Dank u wel.
Even wisseling. Na de wisseling van de wacht gaan we dus dadelijk naar de borgstelling Stichting Kunstgrasveld Weel. Dus het zal eventjes duren. Een aantal stemmen, een aantal mensen gaan weg.
Ja, hoor,
dat
geeft niet.
Drie keer, man, kom je er wel uit. Ik druk al,
Wat heb je bij?
Mes op je nek aan, hoor. We zijn weer compleet. Welkom allemaal nogmaals. Zijn er vragen voor het college? Naar aanleiding van de heer Van Pul van het VVD, mevrouw Kamphuis van GroenLinks, de heer Bottier, de heer Hubers van SP en de heer Moors van Gemeentebelangen Doetinchem. Zal ik dat rondje zo maken? Ik begin met de heer Moors.
Dank u wel, voorzitter. Ik had eigenlijk een vraag over, ik zie 13 jaar garantstelling van de SWS staan en 30 jaar in een aanvraagformulier. Hoe moet ik dat zien, die 13 en die 30 jaar? Is de garantstelling van de gemeente 30 jaar en van de SWS 13 jaar? Ik zag die twee verschillende tijden, dus dat vroeg ik me af van hoe dat zat.
De heer Hubers van de SP.
Ja.
Knopje.
Uit de stukken lees ik eigenlijk dat er gekozen is voor rubbergranulaatkorrels, terwijl er ook gezondere en milieuvriendelijke oplossingen zijn voor het bestrooien van zijn veld. Waarom is daar eigenlijk niet voor gekozen?
Mevrouw Kamphuis, GroenLinks.
Nou, dat is een vraag die ik wat uitgebreider ga stellen. Bent u op de hoogte van het feit dat het RIVM volgende week een eindrapport presenteert van een onderzoek naar de milieurisico's van rubbergranulaat? Zo ja, heeft u overwogen om de resultaten in dit eindrapport af te wachten voor een definitief besluit, om dit definitief besluit te nemen over de borgstelling van dit kunstgrasveld met rubbergranulaat? En waarom koos u hier uiteindelijk niet voor?
De heer Van Pul, VVD.
Ja, het gaat hier vanavond om de borgstelling. Ten eerste willen wij Concordia feliciteren met het bouwen van de tweede klasse. Het is niet de intentie om nog borgstellingen af te geven. Maar we hebben deze in het verleden ook afgegeven aan DHC en FIOD en DZC. Zo, wij kunnen dan als VVD ook niet weigeren om Concordia dan niet deze borgstelling te geven. Maar ik heb nog wel een paar vragen. De eerste vraag is van waarom in een stichting? En tegenwoordig komt er steeds meer antipathie voor kunstgras. Vanaf 2022 wil de KVB dat er niet meer op kunstgras wordt gevoetbald. Dat is dan wel eerder divisieniveau. Maar dat zet zich in de toekomst natuurlijk ook door straks naar andere niveaus. Waarom dan deze keuze gelet op de toekomst?
Dan is het woord nu aan het college, wethouder Steintjes, en die wil ik als eerste feliciteren, want zij is de eerste beeldvormende raad, dus succes.
Dank daarvoor, voorzitter. Wil ik zelf eigenlijk ook beginnen met de dank richting de raad dat ze mij toestaat om dit op deze manier nog richting raad te brengen. Want ik besef wel dat het allemaal ter 11 uur was. En graag had ik daar ook wat ruimer u de tijd voor gegund. De vragen. Gemeentebelangen geeft aan dat er twee verschillende looptijden op die leningen zijn. Dat is exact de juiste constatering. Dat is precies wat er is. De ene lening loopt langer dan de ander. Voor de rest heb ik er eigenlijk niet zoveel aan toe te voegen. Dat is een feitelijke constatering volgens mij.
De heer Moos van PBLM, lokaal maatregel. Sorry, doe ik me helemaal goed. Gemeentebelangen Doetinchem.
Dankjewel. En dan is de 30 jaar voor gemeente Doetinchem en de 13 jaar voor SWS.
Ja, zo was die.
Ja. Nee, maar dat is logisch. Ja.
Dan hebben we GroenLinks en de SP. Die zal ik dan maar samen beantwoorden. De een was wat uitgebreider dan de ander. Alleen al het feit dat we hier op deze termijn bij elkaar zitten, geeft wel aan dat voor het college eigenlijk ook weinig mogelijkheid meer was om nog te willen sturen in het rubbergranulaat dan wel een andere invul. Omdat die plannen al heel ver gevorderd zijn. Het heeft nogal een implicatie als je nu dat nog zou willen vervangen. De club staat eigenlijk klaar om daar per direct aan te beginnen.
De heer Portier, PvdA heeft nog een vraag.
Wat voor implicaties zou dat geven dan? Wat zijn de gevolgen daarvan op zo'n moment?
Het is eigenlijk zo dat de termijn die nu nog rest tot de start van het nieuwe seizoen eigenlijk maar met krabben en bijten genoeg is om weer gras op het veld te krijgen waar de ophoging plaatsvindt van de afgraving van het aan te leggen kunstgrasveld. Het aanleggen van het kunstgrasveld vergt ook de nodige tijd. Dus uitstel nu zou direct betekenen dat het dit seizoen niet meer gebeuren kan. Gevolg daarvan zal uiteraard weer zijn dat afspraken met een aannemer niet meer langer geldig zijn. Daar zit een beperking op. En datzelfde geldt voor de lening die bij de waterschapsbank is aangevraagd. Het zal uitstel betekenen tot volgend seizoen. En al die aanvragen zal opnieuw gedaan moeten worden. Dus eigenlijk beginnen we bijna weer op nul.
Mevrouw Kamphuis, GroenLinks.
Maar gezien de verschillende onderzoeksresultaten die op dit moment al bekend zijn, is de kans groot dat het RIVM gaat concluderen dat rubbergranulaat dat van kunstgrasvelden wegwaait of wordt meegelopen naar de omliggende natuur door de bodem sterk verontreinigd met zink.
Wat is uw vraag, mevrouw Kamphuis?
Mijn vraag is eigenlijk, als je daaraan voorbij gaat aan het probleem wat waarschijnlijk binnenkort gewoon openbaar gaat worden, dat je dus omwille van de tijd die er voor is om zo snel mogelijk aan de gang te gaan, dus eigenlijk dit even gewoon maar domweg, in mijn optiek, overslaat. Het is eigenlijk mijn vraag of men bereid is hier de adviezen die straks de RIVM geeft in het eindrapport over te nemen als blijkt dat de rubbergranulaat de bodem verontreinigt.
Oké, wethouder Steens.
Ook als het extra kosten met zich meebrengt. Want daar zijn wij wel voor om die hogere kosten wel toe te zeggen.
Oké, wethouder Steentjes.
Er is in de eerste plaats niet maar zo aan voorbij gegaan. U heeft zelf beide stukken ook kunnen zien dat er van het NEWEA daar ligt een eisenpakket vanuit de stichting die heel duidelijk aangeeft wat voor soort rubber het moet zijn. En dat die samenstelling dusdanig is dat bij de huidige kennis van zaken, zoals die ook door het RIVM is uitgezocht, prima aan alle normen voldoet. En uiteraard is het zo, als er nieuwe rapporten komen van het RIVM die aanleiding geven om daar beleidswijzigingen op door te voeren. Wij volgen dat met interesse. Ik begrijp dat u dat ook doet. Dan kan deze raad later altijd besluiten om voor de toekomst daarvan af te zien of zelfs tot vervanging over te gaan. Voor nu, het is niet de gemeente die het veld aanlegt, maar de stichting. En de stichting heeft in alle wijsheid besloten dat dit voldoende waarborg was voor nu. En kies dan voor een oplossing die ook, daar speelt ook gewoon het kostenaspect bij. U heeft zelf kunnen lezen wat het betekent voor het lidmaatschap van de vereniging. Wat er aan andere acties allemaal opgezet wordt om te zorgen dat dit op een nette manier gefinancierd kan worden. En onderdeel daarvan is ook dat ze voor een verantwoorde, toch wel goedkopere oplossing kiezen. Volgens mij is dat wat anders dan er simpelweg aan voorbij gaan.
Mevrouw Kamphuis, GroenLinks.
Ik wil nog even één ding dan over zeggen. Ik hoop dat dat ook inderdaad zo zal blijken. Het kostenaspect wil ik nog wel even meenemen. Want mocht blijken dat het wordt aangelegd en er komt sanering.
Mevrouw Kamphuis, u moet alleen vragen stellen.
Oh, sorry. Je hebt gelijk. Mijn vraag is dan, hoe gaan we dan om met het verschil in kosten als blijkt dat de bodem misschien gesaneerd moet gaan worden?
Wethouder Steentjes.
Op het moment dat er verplichtingen uit voortvloeien die, die leiden tot de kostenverhoging, en is het ook op dat moment is het niet ons veld. Dat om te beginnen. Ik weet dat daarmee ook de zaak niet opgelost is. Dus er zal naar een oplossing gezocht moeten worden op dat moment. Maar u loopt wel erg op vooruit. Als je ziet wat er inmiddels gebeurd is. Er is een eerste onderzoek geweest van het RIVM. Het instrooimateriaal wordt alleen maar meer in de toplaag gebruikt. In het verleden werd dat ook in de fundering toegepast. Er liggen naar mijn overtuiging voldoende fundering onder om er vertrouwen in te kunnen hebben dat, dat dit gewoon netjes geregeld is.
Ik vind dit trouwens behoorlijk technisch worden. Het gaat eigenlijk in principe gaat om de borgstelling.
Ja, ik geef keurig antwoorden, voorzitter, op de vragen die mij gesteld worden. Aan u is het om te bepalen of die vragen prima. Al dan niet terecht zijn. Nee.
Ja, goed zo. Zijn er meer vragen? U heeft nog een paar vragen openstaan.
Ja, precies. Ik heb er nog wat overstaan van de VVD. Het is wel, u geeft aan dat het niet de intentie is om nog borgstellingen te verstrekken. Volgens mij is dat niet wat de raad daar in het verleden van gevonden heeft. De raad heeft aangegeven dat borgstellingen boven een ton, dat ze daar haar wensen en bedenkingen bij wil kunnen geven. En dat is volgens mij wat anders dan dat de raad het in principe niet meer doet. Maar uiteraard, als de raad uitspreekt dat de wens is dat we het niet meer doen, dan betekent dat dat we ook geen garantstellingen meer doen. Maar volgens mij is dat niet wat de raad in het verleden besloten heeft. Er is gekozen voor het opzetten van een stichting. Volgens mij is dat puur een exploitatiereden. Er is een stichting in het leven geroepen die dat grasveld gaat, nou ja, die heeft geregeld zeg maar, dat die nu aangelegd gaat worden. En zal deze in samenwerking met de club dus ook gaan exploiteren. Volgens mij is het een hele gangbare vorm om zoiets te doen. Het is gewoon in een stichting geplaatst. De keuze voor kunstgras. U komt zelf uit Wil, weet hoe snel de velden op het Concordia-complex onbespeelbaar zijn als er wat meer regen gevallen is. Het kunstgras biedt ten alle tijde mogelijkheid om dan trainingen en belasting op die velden door te laten lopen. En is in die zin minder afhankelijk van wat de KNVB daar aan eisen voor stelt voor wedstrijden. Met name trainingen kunnen ten alle tijde doorgaan. U kent zelf de wens van het selectieteam om zo'n veld ter beschikking te hebben. U feliciteerde ze met de tweede klasse. Daarin zijn ze een van de weinigen die daar tot op heden geen beschikking over hadden. Maar ook voor het bredere geheel, de jeugd. Zij krijgen op deze manier wel veel meer kans om ook bij mindere weersomstandigheden en ook in de slechtere jaargetijden hun trainingen door te laten gaan. En dat is dus niet eens zozeer voor de wedstrijden als wel voor de trainingsmogelijkheden die daarmee enorm toenemen. Dat was hem volgens mij, voorzitter.
Ja, dank u wel. Zijn alle vragen zo goed beantwoord? Zijn er nog mensen voor een tweede termijn? Kijk ze rond, allemaal niet. Nou, die gaat ze dadelijk mee naar de volgende vergadering, raadsvergadering. Hamerstuk, bespreekstuk. Nou, dan hebben we weer een hamerstuk binnen. Dank ik, wethouder Seintjes. En u deed het geweldig. Ondertussen gaan we nu naar het volgende punt. Jaarstukken 2017, eerste begrotingswijziging 2018 en begroting 2019, omgevingsdienst Achterhoek van de ODA. We hebben geen gasten, zie ik al op het punt. Dus een vraag aan de raadsleden. Hebben jullie vragen voor het college? De heer Van Pul, VVD. De heer Pontier van PvdA. De heer Hubers van SP. En de heer De Jong van ChristenUnie-SGP. Ik geef het woord aan de heer Pul. Sorry, de heer Hurtos heeft ook nog van het CDA. En Patrick Moors.
Iedereen dus.
Iedereen. Ik zal beginnen met de heer Pul, van Pul, van VVD.
Ja, ik kan me eigenlijk nog van vorig jaar twee presentaties herinneren waarin werd gezegd van, we hebben als ODA hebben nu alle afdelingen hebben, goed op orde. In Duitsland zijn ze in grief. En dat er geen geld meer nodig is en dat ze zelfs winst gingen maken. Dan vraag ik me af, wat is daar nu nog van over, van die presentatie van... Ja, het begint eigenlijk een beetje op een open check te lijken. Elk jaar moet er geld bij. We hebben elke keer 1,5 ton voor ook. En dan denk ik bij mezelf, wat is dan het volgende weer?
Ja, dat is de vraag. Dan ga ik naar de heer Heurtel van CDA.
Dank u, voorzitter. Ja, wij hebben hier ook dezelfde vraag ongeveer over. Hoe kan dit nou met die outputfinanciering afspraak is en toch het bonnetje rekening voor ons komt? En vraag 2 is ook, wanneer is bij de ICT de kostenstijging, wanneer die opgehouden zijn, CQ, personeelskosten.
De heer De Jong, ChristenUnie SGP.
Dank u wel, voorzitter. De coördinatie complexe vergunningenverlening stond in de begroting voor 274.000. Maar vanaf 2018 is die overgedragen, dus een aantal FTE's vervallen. Nu de vraag. Ik zie er niets van terug. Het lijkt dat hetzelfde aantal FTE's gebleven is. Is dat zo? En 2. Is het niet logisch dat zo'n organisatie een flexibele schil heeft door bijvoorbeeld inhuur van ZZP'ers? Dank u wel.
De heer Mullink had ook een vraag. Mevrouw Kamphuis? Nee. De heer Pontier? Ja. De heer Hubers van SP?
Ja, ik had eigenlijk een drietal vragen. Wat is de reden van het verhoogde ziekteverzuim en is dit in de toekomst te voorkomen? Vraag 2 was, hebben we als gemeenteraad voldoende controle op de ODA om dit soort uitschieters in de toekomst te voorkomen? En vraag 3 is, hoe denkt de ODA voor komende jaren dit soort tekorten te kunnen voorkomen?
De heer Moors van gemeentebelangen, Doetinchem.
Ja, na de laatste de vragen zijn al gesteld.
Dan is nu het woord aan de portefeuillehouder, de heer Lamberg, of de heer Langeveld, sorry.
Ik zou bijna willen
beginners zenuwachtig.
Nee, ik wou net hetzelfde zeggen, voorzitter. Misschien is het wel goed om even het collectief geheugen weer boven water te halen. Een aantal jaar geleden, het gaat niet hierover, voorzitter. Een aantal jaar geleden zaten we bij ODA met het grote vraagstuk is dat de ODA was een samenvoeging ten gevolge van wettelijke verplichting van al onze milieucontrole- en handhavingsdiensten. En in de eerste jaren, daar hebben we het ook hier wel vaker over gehad, hadden we sterk het gevoel van, heeft ODA zijn zaakjes wel op orde? Loopt het goed? En ik meen, ik kan me zelfs herinneren dat we hier een keer een rapportage hebben gegeven hoe men dat wilde regelen. Inmiddels is die slag gemaakt. En ondertussen zijn we dus ook al overgegaan op outputfinanciering, maar dat wil niet zeggen dat in 2017 alles helemaal al afgedicht was. Als ik naga dat in 2014 toen ik begon, dat ik bij de eerste vergadering van Oda dacht, waar ben ik in terecht gekomen? Het is echt één grote chaos. En twee jaar later zie je dus dat het weer op goed op orde is. Dat wil niet zeggen dat op alle punten alles even goed is uitgekristalliseerd. We hebben vorig jaar ook een winstneming gedaan als gemeente, dat kunt u ook teruglezen, omdat we constateerden dat ze minder geld was uitgegeven. Dus dat sluit wel aan op uw verhaal. Maar tegelijkertijd betekent het ook dat we gezegd hebben, we gaan niets...
De heer Van Pul, VVD.
Maar ik heb vorig jaar tijdens de presentatie toch echt expliciet ook de vraag gesteld van, goh, hebben jullie dan nog in de toekomst nog geld nodig voor de gemeente? Nee, we hebben nu alles op orde. We hebben nou niks meer nodig.
Wethouder Langeveld.
Dat klopt. En tegelijkertijd, de ODA is van ons. Dus het is ook ons geld. De ODA zal altijd geld van ons nodig hebben. En nu gaat het gaat hier over een afwijking in de orde grootte 1,5 ton op 8 miljoen. Waarvan ik zeg dan ook nog zeg met de verklaring A op personeelslasten en B op ICT is die goed onderbouwd. Heeft te maken met kosten die we bij de voorkant onvoldoende nog konden voorzien. Die zitten er nu goed in. We hoeven geen winst te boeken op de ODA. Ze moeten strak efficiënt werken. Ze moeten leveren wat we nodig hebben. Nou, we hebben er tegenwoordig, maar daar kan Wilfried misschien nog wel iets over aan toevoegen. Veel scherper zitten we aan de voorkant van het proces. Wij bepalen wat we afnemen. We hebben de afgelopen jaren ook ervoor gekozen incidenteel steeds 1,5 ton bij te plussen. Omdat we eerst wilden weten, wat wordt nou de structurele situatie. Maar we moeten ook gewoon constateren dat wij de afgelopen jaren gewoon meer diensten hebben afgenomen van ODA. Het regime is sterker aangehaald, ten gevolge van wetgeving. Maar we hebben ook gewoon meer bedrijven die gecontroleerd moeten worden. Ook meer bedrijven waar intensievere controles moeten plaatsvinden. Ja, dan betaal je meer. Kijk je overal naar ODA, dan zie je dat het al jaren relatief stabiel zit wat betreft financiering. Dus ze zijn ook strakker gaan werken. Ze hebben ook kosten teruggedrongen. Dus ik snap uw zorg omdat u de bedragen ziet. Kijk ik overal naar ODA, dan deel ik die niet. En de verklaring voor de getallen zit dus daarin dat we zullen ongetwijfeld elk jaar weer opnieuw zien van past het allemaal binnen het kader wat we meegeven. Maar we zitten er als gemeente ook redelijk strak op. En we gaan niet meer geld naar ODA dan we op de basis van de begroting nodig achten. En we gaan geen geld oppotten daar of wat dan ook.
Misschien een kleine aanvulling daarop. De ICT-budgetten. De ORA zegt er wellicht van ja, dat waren voor ons onvoorzienbare kosten en er is geen geld meer nodig. Alleen wij zien zelf in onze bedrijfsvoering ook dat de wetgeving behoorlijk snel wijzigt. En de ORA is eigenlijk kaal neergezet, zo eerlijk moeten we zijn. In het verleden is hij kaal neergezet, zo weinig mogelijk geld meegekregen van de gemeenten in de Achterhoek, omdat iedereen toch wel huiverig was voor het fenomeen ODA. En daar hebben we nu een beetje de nadelen van, want ze hebben eigenlijk nul ontwikkelingsruimte. En als je dan op ICT een aantal wetswijzigingen om je oren krijgt, ja, dan is het schrapen aan geld om de informatievoorziening op poot te krijgen en je outputfinanciering. Ja, voor output-financiering is ontzettend belangrijk dat je output-informatie hebt ook. En die informatie moet uit de systemen komen. En ja, daar had de ODA geen reservering voor. Dus wij als opdrachtgevers hebben ook heel erg strak met de ODA het gesprek gevoerd van waar komen die extra kosten vandaan. En ze konden heel goed aantonen dat ze die kosten gewoon hebben moeten maken om überhaupt het systeem van output-financiering te kunnen invoeren.
Ja, de heer Van Pul, VVD. Het
kwam ons een beetje raar over met de output-financiering van een half jaar terug. Dan zeiden ze, maar, ja, je hebt ook geld nodig. Ja, er zijn wat wijzigingen geweest. Kijk, je hebt extra meer werk gekregen, maar je hebt ook dan ook extra verdiend omdat je extra meer uren binnen hebt gehaald. Dus, nou klopt of het uurtarief niet.
Ja, ik zie orde. Ja,
Wethouder Langeveld.
Sorry, voorzitter, je hebt gelijk. Want u gebruikt het woord verdienen, maar ODA, nee, dus ik bedoel de kosten die, nee, het is geen verdienmodel. Het is een uitvoer, iets wat we voorheen zelf deden, is op basis van de regelgeving samengebracht. Daar is de wetgeving op aangepast, die Wilfried terecht aangeeft, als wij de outputfinanciering goed willen, dus ook als opdrachtgever goed willen invullen, moeten we gegevens hebben. Daar blijkt uiteindelijk, moet je daar dus ook een investering op leggen. Geven we meer geld mee aan de voorkant, dan zijn we hier allemaal heel erg tevreden over de begroting, want dan leidt die niet tot aanpassingen tussentijds. We hebben ervoor gekozen om vrij strak daarin te gaan zitten en daardoor te kunnen zien wanneer er wijzigingen nodig zijn om er geld bij moet. Daar vandaan dat je dat ook toegekrijgt. Gemeld krijgt, want op zich het bedrag is ook weer niet van die aard als we het uiteindelijk per gemeente gaan oververdelen, dan valt het bedrag waarschijnlijk binnen de marge en zou je het niet eens zien. Dat willen we niet, we willen gewoon duidelijk maken, dit zijn de stappen die het zet, zodat we ook kunnen laten zien dat ODA in controle is. En dat is wel aan de orde. Er zit geen verdienmodel in, maar daardoor ziet u ook inderdaad wat scherper wanneer er een afwijking is, maar die wilden we u ook inderdaad laten zien.
Oké.
De vraag even hoe dat zat met de middelen die verschoven zijn naar een andere omgevingsdienst. Vraag van de SGP ChristenUnie. Het werk lag daar al, alleen het was een vestzak broedzak. Wij kregen het geld, de ODA kreeg het geld en sluisde dat meteen door. En nu gaat het rechtstreeks van de provincie naar de andere.
De heer De Jong, ChristenUnie, SGP.
Ja, dat is wel waar. Alleen dat bedrag was bedoeld voor de coördinatie van die taken. Dat deden ze wel.
Wat is uw vraag, meneer De Jong?
Nou, mijn vraag erbij was van, het gaat eigenlijk over mijn vraag, maar ik kan het licht zien van de personeelskosten. Dus een brok werk is er weg, ja, die coördinatie van dat budget, voor dat budget. En het aantal FTE's is hetzelfde gebleven. En eigenlijk net werd gezegd dat er meer werk was, maar ze hebben een lichte daling van de opdracht ook nog gehad.
Wethouder Langewil.
Ja, ik hoop dat ik het nou in één keer goed zeg, want maar het kan een terminologie liggen. Er was een budget wat de ODA kreeg van de provincie. En die taken die daarvoor moesten uitgevoerd worden, inclusief coördinatie, die was belegd bij de ODA in Nijmegen, volgens mij RN. Hè? En die daar is belegd. En wij waren niet meer dan een doorsluis, of een doorgeefluik, dat is het goede woord. We sluizen die middelen gewoon door. Dus daar zat niks bij wat we daarvoor hoefden te doen. Er zat ook geen werk aan vast. Het ging in één keer door. Dat gebeurt met meer taken, dat je ziet dat het verdeeld is in dat geldenstelsel. Maar deze was wel wat raar, omdat dat eerst via ons ging en wij zetten het geld toch door. Daarom zie je dus een vestig boekzak verhaal. We hebben hem nu afgeboekt. Maar dan krijgen we ook de middelen natuurlijk niet meer van de provincie, want die gaan rechts naar die andere omgevingsdienst. Dus daar is niet tussendoor iets aan de strijkstok blijven hangen. De vraag over de flexibele schil, dat is inderdaad een vraag die ook in het algemeen bestuur leeft. Moet je niet meer een grote flexibele schil hebben? Ja, die hebben we nodig. Maar je zult eerst moeten zorgen dat je iedereen die in dienst hebt, dat die aan het werk is. En dat was in ieder geval de prioriteit die er nu was. En ook te zorgen dat met de mensen, de bestaande, de zittende mensen, het werk verricht kon worden. Dus daar is de investering nu eerst op gericht geweest. De komende jaren, bij natuurlijk verloop, zal er ook gewerkt worden aan een flexibele schil. Maar in een aantal gevallen zul je die keuze ook niet maken. Omdat je bijvoorbeeld de kwaliteit die je nodig hebt, die wil je gewoon in je kernorganisatie hebben zitten. Dus het streven is nadrukkelijk van de ODA ook om ook ruimte te krijgen. Dat willen trouwens ook alle gemeenten. Want we willen eigenlijk ook ruimte hebben om te kunnen sturen op wat we nodig hebben. En dat betekent dat we niet moeten sturen op het feit wat de verplichtingen zijn. Nee, wat willen wij? Dat moeten de maat dat dingen zijn. Dus die flexibele schil is wel een ambitie om die komende jaren groter te krijgen. De vraag over het verhoogde ziekteverzuim, die heb ik niet paraat. Heb jij hem wel?
Ja, de heer Lubbers, wilt u even hier de voorzitter?
Mag ik
beantwoorden,
voorzitter? Ja. Ja, de flexibele schil, daar heeft Frans net al iets van gezegd, is erg nodig ook voor ons ook om te kunnen sturen, voor de ODA om te kunnen sturen, om flexibel te zijn in je personeelsinzet. En dat blijkt ook het afgelopen jaar waarin de ODA te maken heeft gehad met extra ziekteverzuim. Er zijn een aantal wat samenloop van omstandigheden, toevalligheden, gecombineerd met ook wel de werkdruk die je ziet in de sector. Je ziet, dat zie ik ook in mijn eigen afdeling in dit huis, dat er... De aantal aanvragen, milieuvergunning aanvragen, toezichtssituaties, ontzettend toenis genomen door de aangetrokken economie. Dus er is een behoorlijke werkdruk geweest, die is hier in huis, maar die is ook bij de omgevingsdienst. In combinatie met een aantal ongelukkige ziektegevallen en maakt dat het ziekteverzuim aan de hoge kant is geweest. En ze hebben vervolgens maatregelen gezet om dat terug te gaan dringen.
Mevrouw Kamphuis, GroenLinks.
Is de verwachting dat straks met de nieuwe omgevingswet die aanvragen verminderen en daardoor ook de werkdruk vermindert bij ODA?
De heer Lubbers of de heer Langewild?
Nou, ik keek even naar Wilfried voordat ik iets roep wat hij dan zegt, joh, dat is niet helemaal waar. Mijn inschatting is dat dat niet het geval zal zijn, omdat het gaat over de handhaving en de controle, dus het proces achteraf, dat de omgevingswet veel meer aan de voorkant van het proces zit. En wat wellicht wel zal zijn, is dat we de ODA daar op bepaalde manieren in betrekken. We hebben nu wel gezegd over omgevingswet, die willen we eerst gewoon ontwikkelen vanuit de gemeente. En wij geven aan wanneer we de ODA daarbij nodig hebben. En niet andersom dat de ODA daarin een trekkende rol invult.
Dank u wel. De heer Millink, D66.
Ja, sorry, misschien. Ik weet niet of die vraag al gesteld was. Maar wij vonden de personeelskosten en de facilitaire kosten wel erg hoog. En we hadden verwacht dat integraal werken, wat de ODA nou doet, kostenbesparing zou opleveren. En nou moet er geld bij. We kunnen nergens terugvinden waar die kostenbesparing zou kunnen zijn.
De heer Lubbers?
Nou ja, wat in zijn algemeenheid geldt, is dat als je kijkt naar de situatie hier in Doetinchem, dat wat wij heel erg merken, dat wij een centrumstad zijn, ook een groeiende stad zijn, dat wij te maken hebben met een toename aan bedrijvigheid en dat het aantal controles in Doetinchem en ook het aantal gespecialiseerde controles ontzettend toeneemt. Wij hebben er veel vaker dan in het verleden hebben wij de provinciale meetdienst nodig om er milieuovertredingen te kunnen meten. En dat was in het verleden niet zo. Ja, al dat soort wensen die wij dus hebben, die moeten vervolgens opgepakt worden door de omgevingsdienst. En daar hangen dan hogere personeelskosten ook aan. Die worden deels dan ook door ons, of grotendeels voor ons ook betaald. Zijn extra kosten en meer kosten. Maar het heeft dus ook te maken met weer die aantrekkende economie en de bedrijvigheid in de stad Doetinchem. Als de orde er niet was geweest, hadden wij die kosten als gemeente Doetinchem ook gehad.
Wethouder Langeveld.
Volgens mij heb ik daarmee in principe ook de laatste vragen die nog waren beantwoord.
De heer Pontier, PvdA.
Als we dan toch weer in tweede ronde gaan. Ik moest hem even opzoeken, vandaar dat ik hem nog niet kon stellen. Maar er staat in de stukken, in 2015 en 2016 was er sprake van voordelige rekeningsresultaten. Terwijl in mijn geheugen het hele tijd het idee leeft dat het altijd op verliezen heeft gedraaid. Of dat we altijd met tekorten kwamen.
Wat is uw vraag dan? Oké. Wethouder.
Ik kan u geruststellen, uw geheugen functioneert goed. We hebben de afgelopen jaren extra middelen erin gestoken, omdat op dat moment de inschatting was dat we dat nodig zouden hebben. Maar bij 2015 en 2016 is bij de afrekening gebleken dat het minder hoefde te zijn. Dus toen kreeg ik hem terug. Dus we zijn grosso modo uiteindelijk toch wel meer kwijt geweest. Maar dan zagen we de jaarrekening, leek het weer wat positief. Ja.
Alle vragen zo beantwoord. Iemand nog een stukje voor de tweede ronde? Ik kom dan terug naar 12 juli gaat hij mee. Hè? Dus een hamerstuk, bespreekstuk, hamerstuk, zie ik helemaal. Eén bespreekstuk en de rest. Allemaal hamer, oké. Dank u wel, wethouder Langeveld en de heer Lubbers. We wachten nog even op de VVD. Volgens mij zijn die aan het omwisselen. Join, 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 join.
Dan kunnen we verder gaan met het volgende agendapunt. Meerjaren perspectief ontwikkelingslocaties, NPO. Dit is openbaar, maar er zit een klein onderwerpje hierbij. Bij dit onderwerp zijn twee geheime bijlagen. Het kan zijn dat er vragen zijn over deze twee stukken. Ik weet niet of iemand er vragen over heeft, over de twee geheime bijlagen. Anders moeten we die in beslotenheid behandelen. Niemand? Nou, helemaal mooi. Zijn er nog vragen vanuit de raadsleden naar het college toe? Ja? Dat is de heer Veldkamp, CDA, de heer Hummelink, VVD, wie nog meer? De heer Ooms, PVLM. En verder is niemand. De heer Veldkamp, CDA.
Dankjewel, voorzitter. Ik heb een vraag in betrekking op de A18 bedrijvenpark. Er wordt natuurlijk duidelijk beschreven wat de ontwikkelingen op dit moment zijn op het bedrijvenpark. We leven in een hoogconjunctuur volgens mij, economisch. Mijn vraag die ik wil stellen is, er worden zorgen uitgesproken, ook, en die zie ik ook terug in het accountantsverklaring, over risico's die de gemeente Doetinchem loopt met betrekking tot het bedrijventerrein. Die begrijp ik ook. Maar in deze hoogconjunctuur zou ik zeggen dat er kansen liggen.
Wat is uw vraag?
Ja, voorzitter, ik kom nu naar mijn vraag toe. Kunt u aangeven wat de stand van zaken nu is met betrekking tot de uitgifte van de kabels? Daarnaast hoor ik heel erg graag wat voor activiteiten er worden ontplooid qua acquisitie om geïnteresseerden over de streep te trekken om deze kabels af te nemen. Zeker nu we leven in een hoogconjunctuur. Dat was het.
Dank u wel, de heer Hummelink, VVD.
Ja, een korte vraag eigenlijk, die gaat over het startkrediet. Hoe is het bedrag bepaald?
Dank u wel. De heer Ooms, PVLM.
Dank u wel, voorzitter. Het gaat ook over de bedrijventerrein. Eigenlijk meer van, ja, in het, volgens mij was het begin dit jaar, hè, hebben we daarover gestemd. Drie andere gemeentes ook. En ik was eigenlijk benieuwd wat daar de stand van zaken is en hoe dat zich nu verder ontwikkelt. En het verlengde daarvan, volgens mij moet de provincie ook nog wat vinden. Is al zicht op wanneer dat rapport naar voren komt en wat daar eventueel dan de consequenties van zijn. Ja, daar laat ik het even bij.
Verder is niemand. Ik geef woord nu aan het college. Wethouder Bulten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Ik hoop Sander te kunnen beantwoorden, want collega Sluiter heeft A18, maar volgens mij komen we heel in het hoog anders met de kennis van onze collega's. A18 komt een paar keer langs, dus ik wil ze eigenlijk maar gecombineerd beantwoorden, als dat mag, voorzitter. Hoogconjunctuur, risico's versus verkoop. Dat is eigenlijk denk ik ongeveer wat er zit in ook de achterliggende zaken die de afgelopen jaren gespeeld hebben. A18 heeft heel erg lang niet veel verkocht. De afgelopen jaar hebben we onze doelstelling gehaald en dit jaar hebben we ruim 2 hectare verkocht, terwijl we op 3 moeten zitten. Dus ook voor dit jaar denk ik dat we daar aan voldoen. Is dat dan goed en is het allemaal koek en ei? Nee, want wij geven onze zorgen aan in het stuk, maar dat doet de accountant ook. Waarom? Omdat we al jarenlang toch hier een aantal verkoopstagnaties hebben gehad die gewoon tegenvielen met wat geraamd was. Op dit moment is het wel zo, de hoogconjunctuur is wel degelijk zichtbaar, helemaal. Dat kun je ook in dit stuk zien natuurlijk met de woningbouw wie heel hard loopt. Ook de bedrijventerreinen en ook bij de bedrijven op de bestaande bedrijventerreinen zie je vrij veel ontwikkelingen. Maar ook op de 18 bedrijventerreinen beginnen nu ook de eerste kavels zijn gebouwd in dit jaar. En er zijn, ik weet niet precies het aantal, maar die kunnen we wel opvragen. En er komt ook binnenkort nog weer een sessie alleen over de 18. Dus daar kunnen we daar ook over verder en dan kunnen we verder spreken en hebben ook alle informatie. Maar er zijn heel veel opties. En een optie is nog steeds geen verkochte kavel.
Laat dat ons, PBLM.
Ja, even te verduidelijken. Er komt binnenkort een sessie over de A18. Bedoelt de wethouder dan zo'n bijeenkomst met de vier raden of gewoon een sessie hier in huis?
Wethouder Bulten.
Sorry voorzitter, ja. In ieder geval altijd met de vier raden, want dat is een afspraak 2 keer per jaar. En ik denk dat het ook goed is om bij grote onderwerpen, maar dat is aan de wethouder Sluiter om dat verder even in te richten hoor. Dat hier ook een keer vooraf of tegelijk daar ook even met het A18 wel even over doorgesproken wordt. Wat is de stand van zaken? Vooral ook met, en dan kom ik ook eigenlijk bij uw tweede vraag, de stand van zaken met betrekking tot de situatie zoals die was met de omliggende gemeenten. Hoe ver zijn die? We hebben nou in onze jaarstukken, die straks in orde komen, hebben wij een voorziening opgenomen om toch een afwaardering van het A18 bedrijventerrein Noord te nemen. Om daar in ieder geval de risico's veel verder terug te dringen. En daar zijn we ook over in gesprek met onze drie andere gemeentes. Dat loopt op dit moment. En aanvullend daarop is ook wat voor documenten liggen erbij, maar vooral ook wat komt eronder. Er komt ook dit jaar een RPW. Kijk ik even naar rechts, geloof ik, zoals het nu gaat heten. En dat is van de provincie, waar dus een nieuw onderzoek, haalbaarheidsonderzoek, en ook van wat zijn de verwachtingen, niet alleen voor Doetinchem, maar ook vooral voor de hele Achterhoek. En dan heb ik eigenlijk de A18 gehad.
De heer Ooms, Peverlin.
Ja, voorzitter, toch nog heel even over het gezamenlijke voorstel wat... Dat, ik geloof begin dit jaar is aangenomen. En ik begreep dat in Oude IJsselstreek dat met een motie is gebeurd. Maar daar zouden we zaken gaan verder doorontwikkelen en oppakken. Wat is daar dan specifiek de stand van zaken van? Want goed, dat behelst wel heel veel namelijk.
De heer Bulten.
Ja, op dit moment, want die motie is uiteraard besproken en er zijn ook een aantal gesprekken over geweest. Er zou rond deze tijd alles op tafel liggen om ook de vervolgstappen te zetten. Alleen, we hebben verkiezingen gehad. En die verkiezingen, dat geeft echt een stuk vertraging. Omdat er gewoon collegeleden nieuw worden, anders worden, moeten ingewerkt worden. Dus dat geeft een tijdsvertraging op. En ik weet niet op dit moment wanneer er een datum daarvoor is om daar duidelijkheid over te geven. Maar die kunnen we u wel even toe laten komen.
Heer Ooms, PVLM.
Dat brengt vertraging met zich mee, maar nieuwe colleges, brengt dat ook dan nieuwe risico's met zich mee?
De heer Bulten, wethouder Bulten.
Nee, de risico's hebben wij in onze jaarstukken hier voor Doetinchem in ieder geval.
Nee, ik bedoel niet risico bij ons qua geld, maar risico met wat we besloten hebben en hoe de nieuwe colleges en de nieuwe raden dat interpreteren, dat bedoel ik eigenlijk. Risico's dat het voorstel klapt.
Nou ja, we zitten op het punt waar we stonden en niet meer dan dat. Dus de vervolggesprekken, die zijn op dit moment gaande. En daar moeten we echt even dan ook met de betreffende portefeuillehouder mee verder gaan.
Verder is nog vragen voor het college?
Er is nog een vraag gesteld door de VVD over het startkrediet. Wat wordt gevraagd voor 150.000 euro. Het bedrag is bepaald op basis van ervaringen van afgelopen jaren. Waarbij je ziet dat op enig moment de regisseur in het fysieke domein een inschatting heeft gemaakt. In het verleden waren er nog wat potjes hier en daar voor, maar we begroten steeds scherper. We hebben ook gezegd, we willen transparant zijn. Dus op het moment dat er projecten op ons afkomen waarvan we denken, dit is een ook voor de gemeente wenselijke ontwikkeling, zie je toch dat je uren moet gaan maken. Die uren moet je gaan schrijven en die moet je dus ergens kunnen verantwoorden. En op deze manier willen we dat op een transparante manier doen. En gaandeweg op basis van de ervaring ook kijken of dit bedrag juist is, maar het is ook revolverend. Want als een project doorgaat, dan maak je andere afspraken, sluit je anterieure overeenkomsten en kunnen kosten die gemaakt zijn voor een deel vaak helemaal terugvloeien in het potje wat je daarvoor hebt. Dus het is een praktische manier om binnen een jaar toch werkkrediet te hebben.
De heer Hummeling, VVD.
Ja, een aanvullende vraag. Als dat geld op is, die 150.000 euro, gaat het dan weer zoals dat voorheen ook ging?
Wethouder Lambrechts.
Nee, want er gaat een vlaggetje omhoog omdat het potje leeg is. En we afgesproken hebben dat we het zeg maar op deze manier willen gaan doen. En dat is een signaal vanuit de organisatie naar het bestuur dat er iets moet gebeuren.
Alle vragen zo beantwoord. U had nog een vraag? De Veldkamp, ja, CDA.
Ik heb nog even een vraag aan wethouder Bulten over wat hij aangaf over zijn diverse, als ik het niet goed begrepen heb, hoor ik het heel graag. Volgens mij zijn er diverse kabels in optie genomen door partijen. Is er zicht, of is er iets te zeggen over op wat voor termijn daar duidelijkheid over gaat komen? En ik hoorde u ook zeggen dat een tijdje terug, enkele jaren terug, een aantal zaken niet helemaal gelopen zijn zoals ze moesten lopen, doordat bedrijven zich blijkbaar niet bij ons hebben gevestigd. is er helder waarom die bedrijven daarvoor gekozen hebben om niet in Doetinchem zich te vestigen?
Wethouder Bulten.
Voorzitter, dank u wel. De bedrijven, de opties, die lopen vrij lang. Dat kan echt maanden duren en ook nog wel eens een verlenging krijgen. Omdat heel veel bedrijven, landen hebben vaak een grotere organisatie achter zich, die ook nog wel internationaal is. En dat vergt echt altijd, ook alleen aan hun kant, al veel meer overleg. En dat kost tijd. De tweede vraag van die was eigenlijk dus de aantal kavels, zei u, en u noemde nog iets.
Heer Veldkamp, CDA.
Dank u wel, voorzitter. En ik vroeg of er ook duidelijk is waarom in het verleden bedrijven wel opties hadden genomen. En misschien interpreteer ik uw opmerking straks niet helemaal goed. Maar ik concludeerde dat er dus een aantal partijen waren afgehaakt. Daar zal een reden voor zijn. Is het duidelijk waarom er niet gekozen is voor Doetinchem op dat moment?
Wethouder Bulten.
Ja, voorzitter, dank u wel. Gelukkig hebben we nu heel veel opties. We hebben ook een aantal jaren gehad dat er bijna niets was. Dus als er een was, dan haakte die inderdaad af. Of op prijs, of op dat het toch een andere categorie was. Of dat de snelweg, dan hadden ze de reden dat het toch een A18, A12 moest liggen in plaats van een A18. Dan hadden ze eigenlijk hun moverende redenen om niet te kiezen voor. Er wordt wel altijd uiteraard navraag gedaan van als het niet wat wordt, waarom dan niet? Want daar kun je ook je voordeel weer mee doen. Maar op dit moment, de afgelopen jaren dus nogmaals, waren er gewoon überhaupt bijna geen opties. En de opties die er waren vervielen en kwam niet tot bouw. En wat nu is, zijn bestaande bedrijven, maar ook een heel aantal nieuwe bedrijven. En daar zijn we volop mee in gesprek om te kijken van dat die ook landen. En de eerste hebben ook daadwerkelijk afgenomen.
Verder nog vragen over de tweede termijn? Of niemand? Bespreekstuk? Hamerstuk? Zal wel bespreken of... Ja? Ik weet niet wat... Nee? Hamer? Hamer? Allemaal hamerstuk? Nou, wat een hamerstuk dan. College bedanken voor de inbreng. En alle raadsleden natuurlijk ook voor de inbreng. En dan sluit ik bij deze dit verhaal. Dank u wel allemaal.